Lucas 15 vanaf vers 8. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik jullie, is er blijdschap voor de engelen gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide: een zeker mens had 2 zonen. De jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met het draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toenlopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, doch hij antwoordende zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden en ge hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Maar behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. En dat waren dan de laatste 2 gelijkenissen van deze reeks van 3 in hoofdstuk 15. Ze zijn ingedeeld in 1 hoofdstuk. Niet omdat er niet meer gelijkenissen staan, want we hebben al gezien dat ook in, ook al van gelijkenis minstens 1 sprake is in Lucas 14. En daarna in Lucas 16 gaat het gewoon verder met de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En er zit natuurlijk wel degelijk een verband tussen al die gelijkenissen. Maar deze 3 in hoofdstuk 15 hebben met elkaar gemeen dat er gesproken wordt over de blijdschap die er zou zijn in de hemel of voor de engelen gods, over 1 zondaar die zich zou bekeren. En dat is min of meer ook wat aan het einde van deze gelijkenis van de verloren zoon staat. Weliswaar wordt er niet over blijdschap in de hemel gesproken, maar wel over blijdschap. Alleen die blijdschap die deelt kennelijk om een of andere reden niet iedereen. Maar de overeenkomst tussen die gelijkenissen is in ieder geval duidelijk. Het gaat erom dat de blijdschap is voordat het verlorene wordt teruggevonden. En dat sluit natuurlijk rechtstreeks aan bij de uitspraken die wij natuurlijk wel kennen over de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het moet duidelijk zijn dat die positie van verlorenheid eigenlijk in het algemeen de positie is van de gehele schepping, van de hele oude mens, of hoe je dat dan maar noemt. Het moet duidelijk zijn dat de oude schepping al zodanig door God verloren is, verloren raakte, en dat via het werk van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, dat wat verloren is inderdaad wordt teruggebracht tot God, die immers de verliezer was en die dan ook zich alle moeite getroost om het verlorene terug te vinden, uiteraard. Ik zeg dat altijd met wat nadruk, om er bovendien dan nog eens op te wijzen dat het niet in de eerste plaats dan gaat om het verlorene. Dat is een wijdverbreid misverstand, denk ik wel eens. Het gaat niet in de eerste plaats om het verlorene, maar het gaat om de verliezer die immers wat hij verloren heeft weer terugvindt. En dat verklaart ook waarom er staat dat de blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Je zou je toch moeten afvragen, zou die zondaar zelf niet blij zijn dat hij teruggevonden is? Ja, dat zou voor de hand gelegen hebben, maar niettemin, het ligt heus meer voor de hand dat de verliezer die het verloren terugvindt meer verblijd is dan degene die verloren was, zo is het nou eenmaal. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat wij behoren tot degene die verloren waren en dat we teruggevonden zijn is uiteraard een zaak van blijdschap. Dat is uiteraard ook de prediking van het evangelie, hè? De prediking van de blijde boodschap die inderdaad bestemd is voor degenen die verloren waren. Maar niettemin de grootste blijdschap is er uiteraard bij degene die verloren had en die teruggevonden heeft. En dat zijn niet wij, integendeel, dat is God zelf. En dat is bovendien weer van belang om helemaal de heilshistorie te kunnen begrijpen. Immers in die heilshistorie gaat het niet om de redding van de zondaar in de eerste plaats, hoewel het er een belangrijk onderdeel van is. Maar het gaat in de eerste plaats om de, ik zou bijna zeggen, rehabilitatie. Hè, de rehabilitatie van God zelf, de schepper, wiens reputatie inderdaad in het ongereden geraakt is, om het eens zo te zeggen. En die via zijn verzoeningswerk inderdaad in eerste plaats zichzelf rehabiliteert. En er wordt in de Bijbel veel werk van gemaakt dat het werk wat God doet in de eerste plaats tot doel heeft om de eigenschappen van God te demonstreren. In de eerste plaats Gods rechtvaardigheid, dat zouden we nooit moeten vergeten. Romeinen 3 spreekt er uitgebreid over. De rechtvaardigheid Gods en aan de andere kant ook de genade van God. Dat zijn de twee belangrijkste dingen die immers min of meer met elkaar in strijd zijn, mag ik niet zeggen, maar die toch min of meer tegengestelde zijn. De ene kant de rechtvaardigheid, waarbij ook inderdaad de zondaar of de misdadiger eigenlijk zijn rechtvaardige straf zou moeten ondergaan. De rechtvaardigheid Gods eist dat ook, maar aan de andere kant vinden we een God die genadig is en die zelfs kans ziet om die genade nog te kunnen geven, ook zonder daarbij aan zijn rechtvaardigheid tekort te doen. Eigenlijk is dat het grote wonder van de heilshistorie en ik moet er ook meteen bij zeggen, dat mag ik nou helemaal niet meer verzuimen, dat juist deze twee dingen en deze twee dingen samen de werkelijke reden zijn waarom de Heer Jezus moest sterven. Dat is niet vanwege onze zonde. Nee, dat is maar een halve waarheid. Dat is niet van onze zonde. Het is vanwege de rechtvaardigheid Gods. Niet vanwege onze onrechtvaardigheid, maar vanwege Gods rechtvaardigheid. Daar gaat het om. En vervolgens was het nodig omdat inderdaad die rechtvaardigheid God moest bevredigd worden, zal ik maar zeggen. En pas daarna was het nodig, uiteraard, voor God om genade te geven aan inderdaad de zondaar. Dat komt pas nadat het recht vervuld geworden was. En dat recht werd vervuld door het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Een heel betrekkelijk eenvoudige zaak om te begrijpen aan de ene kant. Aan de andere kant staat het natuurlijk ook gewoon concreet zo in de schrift. Dat God zijn zoon gegeven heeft, de Heer Jezus Christus. Romeinen 3 zegt dat. En het was nodig tot een betoning van zijn eigen goddelijke rechtvaardigheid. Er staat niet dat het nodig was voor ons behoud. Het was nodig vanwege Gods rechtvaardigheid. En als daaraan niet voldaan zou worden, zouden wij niet behouden kunnen worden. Zo is het natuurlijk wel. Dat wil zeggen, zonder dat offer van de Heer Jezus zouden wij inderdaad niet behouden kunnen worden. Maar neem niet weg dat het noodzakelijk was vanwege Gods rechtvaardigheid. Daar gaat het om. En aan de andere kant is het zo dat in ieder geval van de gemeente uitdrukkelijk vermeld wordt dat de gemeente geroepen is tot een betoning, niet van zijn rechtvaardigheid, maar tot een betoning van zijn genade. Als demonstratie van hoe groot de rijkdom van Gods genade is. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, alles wat God doet, gaat om hem. Het is op hem gericht, het is uit hem. Als ik dit allemaal niet zou aanhalen, zou het helemaal gemakkelijk zijn. Er staat gewoon, alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. En dan zouden we daarbij in de eerste plaats moeten denken aan het werk wat God zelf doet. Het is zijn werk, hij voert het ook uit en het is inderdaad met het oog op hemzelf. En wij zijn daar inderdaad door genade vanzelfsprekend in betrokken. Dat is wel zo, maar het gaat niet in de eerste plaats om ons, het gaat in de eerste plaats om hem. En als het dus blijdschap is voor het welslagen van het plan Gods, zal ik maar zeggen, dan is die blijdschap er inderdaad eerst bij God zelf en in de hemel en eventueel hopelijk ook bij ons, hè? En niet eens alleen omdat wij behouden geworden zijn door het werk wat hij gedaan heeft. Maar eigenlijk zouden wij meer verblijd moeten zijn omdat zijn werk resultaat gehad heeft. Dat wij er deel aan hebben, dat is mooi meegenomen denk ik altijd. Reden genoeg om ervoor te danken. Ook vanzelfsprekend, daar wil ik absoluut niks aan afdoen. Maar er is iets wat hoger is. We zouden verblijd moeten zijn met de Heer Jezus, met God zelf. Vanwege het verzoeningswerk wat inderdaad resultaat oplevert. Daar gaat het maar om, hè. En dat is ook wat hier eigenlijk naar voren gebracht wordt. In ieder geval in de wat meer oppervlakkige betekenis van deze gelijkenissen. Omdat natuurlijk toch die gelijkenissen gesproken worden naar aanleiding van de nogal stuurse houding van de Joodse orthodoxie, in het bijzonder dus van de fariseeën, omdat de Heer inderdaad zijn zegeningen geeft aan wat dan genoemd wordt hoeren en tollenaren. Misdadigers. En er werd bovendien nog gesproken over armen, verminkten, kreupelen en blinden in vers 21 van het voorgaande hoofdstuk. En inderdaad, de Heer geeft zijn zegeningen aan dat soort mensen. En de anderen zijn inderdaad jaloers, die vinden dat het geen pas geeft enzovoorts. In plaats dat ze blij zouden zijn voor degene die dan toch deze zegeningen ontvangen. Want daar gaat het uiteraard om. En daarna volgen deze gelijkenissen, die dus inderdaad in deze wat vreemde houding van die fariseeën hun oorsprong vinden. Dus de gelijkenissen worden dan geschreven, gesproken, in de eerste plaats om hen op te wekken tot blijdschap. Om hen te laten zien dat er geen reden is tot zo'n vreemde, jaloerse houding. Maar er is reden tot blijdschap. En er worden een paar steken onder water gegeven natuurlijk. Ja, misschien zeg ik dat dan wat te negatief. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar zo kun je dat toch lezen. Wat steken onder water. Want er wordt inderdaad gesproken over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. In vers 7. We hebben daar vorige keer al bij stilgestaan. In de gelijkenis van dat verloren schaap. En die rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben, die bestaan uiteraard niet. Laat ik dat duidelijk stellen. Maar het is de wat cynische beschrijving van die fariseeën tot wie deze gelijkenissen gesproken worden. Zij menen rechtvaardig te zijn en naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, en voor zover die uit de wet is, zullen zij wellicht dan ook onberispelijk zijn. Maar ze menen inderdaad die bekering niet van nodig te hebben. Maar dat zou reden te meer zijn om dan verblijd te zijn dat degenen die bekering van nodig hebben ook inderdaad tot bekering komen. Lijkt me niet verkeerd. Maar ja, waarom het zo niet uitpakt, hoef ik nou niet uit te leggen. Hè? Dat bespreken we zodra we het boek Prediker bespreken, want daar kun je genoeg verklaringen hieromtrent vinden. Daar ga ik nou maar niet op in. Maar het eerste wat in die gelijkenissen naar voren gebracht wordt, is dus dat men verblijd zou moeten zijn. En vervolgens wordt er in naar voren gebracht dat men verblijd zou moeten zijn en niet jaloers. Want dat is natuurlijk wat een rol speelt en wat vooral een rol speelt in de gelijkenis van de verloren zoon. Het is wat minder bekend, minder in het ooglopend deel van de gelijkenis, maar toch zo ongeveer het belangrijkste. Ik denk altijd maar dat in die gelijkenis van de verloren zoon niet zozeer het verhaal gaat om die verloren zoon, maar dat het veel meer gaat om die andere figuur die dan helemaal niet verloren was, om het maar zo te zeggen. Die nooit weg geweest was, nooit weggelopen, die gebrek aan initiatief had denk ik ook wel eens. Maar ja, dat mag je niet altijd zo zeggen natuurlijk, maar dat is het natuurlijk wel, hè. Dat weet u toch, hè. Er zijn twee redenen waarom je 40 jaar bij dezelfde baas zou werken. In de ene kant aan trouw, en ik heb daar echt groot respect voor, laat ik u dat vertellen. Maar aan de andere kant kan het natuurlijk ook gewoon zijn gebrek aan initiatief, hè. Dat men nooit eens gedacht heeft, kom, laat ik eens wat anders avonturen. Dat kan het ook zijn. Dat bedoel, daar weet je dus niks mee. Hè? Alles is niet zomaar vanzelfsprekend te verdiensten. Daar gaat het maar om. Maar de tragische figuur in het verhaal van die verloren zoon is niet de verloren zoon. De tragische figuur is die andere. Die nooit weg geweest was en altijd meende dat hij tekort kwam. Terwijl hij niks tekort kwam. Dat is het verhaal. Die verloren zoon kwam tekort bij gelegenheid. Maar achteraf wordt er toch in voorzien. Dat is op zich niet zo tragisch. Het verhaal loopt nog goed af. Het is net een kerstverhaal. Ik denk, als ik het lees, dan denk ik altijd dat het meteen sneeuwde. Ook weet je wat, toen hij terugkwam. Hè? Nou goed, Engelse traditie in elk geval. Maar, en zo werd het toch nog kerstfeest, denk ik dan. Maar die andere is nooit weg geweest. Maar dat is eigenlijk de tragische figuur in het verhaal. Hoewel wij natuurlijk veel leren uit die geschiedenis van die verloren zoon. Maar ik geloof dat ik vorige keer het ook al gezegd heb. Ik blijf erbij dat ik het opschrift wat twijfelachtig vind, hè, boven de gelijkenis. De verloren zoon. Hoezo? Het ging om twee zonen. Dus een gelijkenis van twee zonen. Niet van één, maar van twee. En die tweede is zeker zo belangrijk. Maar daar hebben we het nog over. We hebben de vorige keren gesproken over de eerste gelijkenis hier uit Lucas 15. Namelijk die van het verloren schaap. Waar wij met wat een algemene waarheid geconfronteerd worden. Het moet 100 worden, dat is in het Oude Testament ook al zo. En als er dus 99 zijn, dan is het wachten op die ene. En er wordt van alles aan gedaan om die ene te vinden. En ik ontleen die gedachtegang dan ook prompt aan Genesis. Waar sprake is van Abraham die 99 jaar is. Die dan bezoek krijgt van de Heer en die hem komt vertellen dat over een jaar de beloofde zoon geboren zou worden. Hetgeen ook prompt gebeurt. Omtrent dezelfde tijd des levens en dezelfde tijd van het jaar. En in het 100ste jaar van Abraham wordt dan ook inderdaad Isaac geboren. Isaac was het beloofde zaad. Hij is degene die zou komen. Aan de andere kant hebben we gezegd, 99 is terug te leiden tot getal 3. Het is in ieder geval een bijzondere vorm van de 3, zal ik maar zeggen, 3x33. Dat doet er nou verder niet meer toe. Maar 3 staat voor de belofte, 99 dus ook. En als de 99 daar is, dan moet de belofte vervuld gaan worden. Dat gebeurt dan inderdaad in de 100. Het moet ook duidelijk zijn dat weer terugverzamelen van dat schaap inderdaad beschouwd moet worden als de vervulling van een belofte. Er zijn zoveel profetieën in het Oude Testament waarover de kudde gesproken wordt en waar er gezegd wordt dat als de Messias, oftewel als de zoon van David, ofwel als de Heer zelf zal komen, dan zal hij inderdaad zijn schapen, de schapen zijner kudde, verzamelen. En dat staat op vele plaatsen en ook in de geschiedenis komt dat veel voor, omdat heel wat typen van de Heer Jezus ook inderdaad herders waren. En eigenlijk geldt dat voor heel Israël. Want heel Israël is een herdersvolk. Dat is ook een type van de Heer. Dus dat is allemaal zo moeilijk niet. En de achterliggende gedachte heb ik u natuurlijk ook genoemd. En die achterliggende gedachte komt in de volgende gelijkenissen steeds meer naar voren. De achterliggende gedachte is dat de kudde waar het uiteindelijk om gaat, in ieder geval heel Israël zou moeten zijn, het uitverkoren volk, ooit. En dat betekent dat alles wat daartoe behoort ook inderdaad in de toekomst zal terugverzameld worden. En dat betekent dan dat we automatisch terechtkomen bij de 10 stammen van Israël. Zo zit het nou eenmaal. Dat is één van de toepassingen van de gelijkenis. En ik denk toch niet de onbelangrijkste. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat wat verloren is, wordt teruggezocht. En daar gaat het om. Dat is wat de Heer doet. Vandaar dat het ook ten onrechte is als mensen zeggen van ja, maar ik zit erop te wachten. De Heer moet het doen. En als de Heer het niet geeft, dan komt er niks van terecht. Maar dat is een ontkenning van dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En op het moment dat men zulke uitspraken doet in de trant van die ik net deed, dan heeft men dus kennelijk het evangelie gehoord. Dan is de oproep om tot hem, om zich te laten vinden, inderdaad geweest. En daar gaat het maar om. Maar als men niet wil, hoeft het niet. Maar als men alleen maar zoek geraakt is, de weg is kwijtgeraakt enzovoort, en de weg naar de kudde weer terugzoekt, wel, de Heer is gekomen om u te zoeken en om u terug te brengen. Maar als u dat niet wil, dan hoeft dat niet. Nee, zo zit het in elkaar. En de verantwoordelijkheid ligt dus uiteindelijk bij onszelf. Maar het is de hoogste verantwoordelijkheid voor ons behoud ligt inderdaad bij de schepper zelf. En daarom bij de Heer Jezus Christus. Maar die verantwoordelijkheid die heeft hij al gedragen. Dat wil zeggen, al wat er gebeuren moest om het verlorene terug te halen, dat heeft hij gedaan, dat is uitgevoerd. Of om het niet met de woorden van de Heer te zeggen, het is volbracht. Ik heb mijn gelofte betaald, ik heb gedaan wat nodig was, ik heb mijn werk gedaan. In Jesaja staat er bijvoorbeeld ook ergens nogal uitgebreid. Maar Israël, dan zegt de Heer, van, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar Israël laat zich niet verzamelen. Ja, dan wordt het problematisch natuurlijk. Maar wat de herder zou doen, of moest doen, dat is inderdaad gebeurd. En later staat er gewoon in klare taal in het Nieuwe Testament dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En als ik kom er nooit meer vanaf. Ik heb een predikant een keer horen zeggen, niet zo lang geleden. Die citeerde daaruit. Heb ik je al eens verteld zeker, hè? Die citeerde daaruit dat de zaligmakende genade Gods verschenen was aan alle mensen ter gelegenheid van een begrafenis. Want ja, hoe zou ik anders zo'n predikant moeten horen, nietwaar? Maar dat kan zo voorkomen dat je ergens terechtkomt wat je ook niet zoekt. Maar dat gaat dan zo. Maar de man stond in het akelig zwart inderdaad die teksten citeren, onder andere. De zaligmakende genade is, Gods is verschenen aan alle mensen. Maar hij zei er meteen achteraan, maar dat betekent niet dat je het aan mag nemen. Ja, daar lach je nou om. Maar dat was echt zo. En dan zit de helft van de zaal, echt waar, want daar lette ik wel op. De helft van de zaal zat te knikken, zo was het. Ja, allemaal in het zwart. Niet alleen vanwege de begrafenis. Dus feest helemaal niet, hè? Nee, dat is een volstrekt tragische aangelegenheid. Maar het in wezen, dat zeg ik nou even onder elkaar, in wezen is dat natuurlijk godslasterlijk. Want het is de ontkenning van dat die zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is de ontkenning van de blijde boodschap. Als de Heer zegt, het is volbracht, dan zegt men, nee, dat kan niet, wij moeten er nog wat aan doen. Eventueel, hè? En als je zegt, goed, dan ga ik dat doen, dan zegt men vervolgens, nee, maar dat kunnen wij niet. De Heer moet het ons geven en zo gaat het verhaal dan steeds verder. En wordt het verhaal ook inderdaad steeds zwart. Het is een volstrekte ontkenning van het evangelie. Het is ook geen blijde boodschap, in tegendeel. Nou goed, ik heb daar niet te veel respect voor, laat ik u dat zeggen. Want wat de schrift ons leert, is inderdaad dat die herder zou komen om de schapen terug te verzamelen. En vervolgens dat ook inderdaad al gebeurd is. Welke tekst? Over die zaligmakende genade Gods? Ja, deze vertaling kent u niet, broeder. Hè? Zo zit het eigenlijk. Hè? Ja, nee, dat is de goeie. Ja. Maar ik zoek hem even voor u op. Dat was in de brief aan Titus 2, vers 11. Titus 2 vers 11. Waar staat in vers 11? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Ik vind het een bijzonder sprekende tekst. Het is heel knap om in een paar woorden zoveel te zeggen. Maar staat er duidelijk, de zaligmakende genade Gods. Men wordt dus maar op één manier zalig, namelijk uit de genade Gods. Want die maakt zalig, hè? Nou, die zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat betekent in de praktijk bekendgemaakt aan alle mensen. Is duidelijk gemaakt, gepredikt aan alle mensen. En die moeten uiteraard zalig gemaakt worden. Niet aan de uitverkorenen, niet aan Israël, niet, of iets dergelijks. Hè? Nee, aan alle mensen. En daarna staat er dat die zaligmakende genade ons onderwijst. Dat is vers 12. En onderwijst ons. En die ons zijn uiteraard niet alle mensen. Anders had er gewoon moeten staan en onderwijst hen. Dat zij, enzovoorts. Maar er staat en onderwijst ons dat wij. En wij zijn niet alle mensen. Met andere woorden, die zaligmakende genade Gods is weliswaar verschenen aan alle mensen. Maar wij die zaligmakende genade Gods aanvaard hebben, want genade kun je ook afwijzen. Genade is niet verplicht. Het zou strijd zijn met het hele begrip genade zelfs. Hè? Je kunt genade afwijzen. Dat is onverstandig. Maar als je hoogmoedig bent, dan wijs je genade af. Hè? Zo zit dat. Hè? Omdat het aanvaarden van de genade de erkenning inhoudt dat men zelf krachteloos is, goddeloos, zondaar. Ik probeer te citeren uit Romeinen 5. Hè? Maar dat men zelf tot geen goeds in staat is. Dat is de gedachte. Pas dan heeft men genade nodig. En als men het aanvaardt, is dat een erkenning van dat men ook niet anders kan. Goed, maar wij die genade gods hebben aanvaard, worden door die genade gods onderwezen dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheid verzakende, maar dat is de tussenzin, die laat ik nu maar weer weg, die zaligmakende genade gods onderwijst ons dus dat wij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion. Voor zover wij uiteraard in deze tegenwoordige aion leven. En naar de oude mensen, naar de buitenkant, leven wij uiteraard in deze wereld. Nou, dat we godzalig zouden leven, daar kan iedereen het altijd wel mee eens zijn. Want er is toch niemand die weet wat het betekent. Hè? Wat betekent het? Leg dat eens uit, godzalig. Nee, dat is heel moeilijk uit te leggen wat dat is. Dus daar kunnen we het allemaal mee eens zijn, dat zo zou het moeten. En dan rechtvaardig, staat er ook, hè? Ik begin achteraan het vers, hè? Matig, rechtvaardig en godzalig. Rechtvaardig, ja, in overeenstemming met het recht. Maar aangezien wij van nature nog steeds zondaren zijn en trouwens leven in een zondige wereld, wordt het heel moeilijk om daarin overeind te blijven en om rechtvaardig te leven. Dat kan trouwens ook niet. Er staat bovendien dat er niemand is die rechtvaardig is. Daar is ook niet tot één toe. En dan heb ik het nog niet eens over de uitspraak in de prediker. Ja, als ik het één keer noem, dan komt het allemaal boven. Hè? De uitspraak in de prediker waar domweg gezegd wordt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou gij verderf over u brengen? Over uzelf. Dat staat er. Er staat dat het erg onverstandig is om al te rechtvaardig te zijn. Daarna, want het brengt verderf over je heen. Zo kun je in deze wereld namelijk überhaupt niet leven. En daarom staat er, en ik vind het een fraai argument overigens. Daarom staat er daarna achter, een paar versen verder, van nou, er is toch niemand die rechtvaardig is. Waarom zou jij het zijn? Waarom zou je nog roomser zijn dan de paus? Volgens. Nee, dat is Nederlands idioom, hè? Dat is gewoon een vaste Nederlandse uitdrukking. Het is nog roomser dan de paus, hè? Dat heeft geen enkele zin. Het bestaat namelijk niet. Hoe moet je dan rechtvaardig leven? We zijn het erover eens, we moeten godzalig leven, we moeten rechtvaardig leven, maar hoe doe je dat? Nou, we hebben nog.
Als je hem hebt aangenomen, lees je rechtvaardig.
Er staat. Dat is voor hem in elk geval, ja. Maar er staat nog een woord, hè? Er staat nog een woord. En dat is de verklaring.
Matig.
Matig. Je beperkingen kennen, enzovoorts. Niet alles moeten, niet alles willen. Je beperkingen kennen. Je leeft in de tegenwoordige eeuw, maar matig, met mate, dat wil zeggen, je leeft er wel in, maar je maakt er niet echt deel van uit, je laat je er niet door meeslepen enzovoort. Matig wil zeggen dat er een maat, een beperking aan is. En waar die beperking ligt, waar die grens ligt, ja, dat hangt van een heleboel omstandigheden af. De Bijbel geeft daar nooit zwart-witte richtlijnen voor, want die bestaan namelijk niet. Maar matig.
Is prediker lezen en dan
leven? Ik denk het, ja. Ja, ik doe wat vreemde ervaringen op. Ik ben al een poos bezig met het bespreken van prediker ergens natuurlijk. Anders lag het niet bovenop de stapel bij mij van binnen. Hè. Maar daar zie je heel merkwaardige dingen. Dat had ik nooit gedacht. Maar daar zie je dat mensen die eigenlijk van de Bijbel toch niet zo geweldig veel weten. Ik moet het natuurlijk voorzichtig zeggen. Maar mensen die toch niet van de Bijbel niet zo geweldig veel weten, toch geen enkele moeite hebben om prediker te begrijpen.
Dat is niet zo mooi. Hè?
Nee, maar het gekke is dat ik mensen ken die zijn op en top christelijk en die begrijpen van prediker geen fluit. Dat heb ik toch netjes gezegd, hè? Geen fluit. Ja. Waarom niet? Wel heel eenvoudig, omdat in dat boek inderdaad het oude leven in deze tegenwoordige eeuw, dat wil zeggen onder de zon, dat is hetzelfde hoor, dat leven hier beneden serieus nemen, dat ze daaraan hechten. Dat ze daarop vertrouwen ook en daarin iets willen bereiken enzovoorts. Terwijl de prediker zegt, vergeet het maar, er komt niks van terecht. Kun je beter niet doen, dat is allemaal kommer en kwel. Vrij vertaald.
Prediker doet je de betrekkelijkheid van het leven
zien. Ja, prediker laat de betrekkelijkheid van het leven zien, zo is het dan maar net. Er is wel wat anders dan dat leven hier beneden. Wat dat precies is, dat staat er nou niet al te duidelijk in dat boek. Maar in de hele rest van de Bijbel kun je daarvoor terecht, denk ik wel eens, hè. Maar in dat boek wordt, nou als ik het moet zeggen, met mijn woorden, wordt de vloer aangeveegd met het bestaan hier onder de zon, hoor. Nee, er staat grover dan ik het zou bedenken. Dat meen ik echt, dat zegt heel wat. Dat weet u toch, hè? Dat zegt, nou, er staat, de dag van sterven is beter dan de dag van de geboorte. Daarna wordt het nog uitgelegd ook. Maar zo is het nou eenmaal. Ja. Hoe je dat maar bekijkt. Maar als je dan godzalig en rechtvaardig hier wil leven, dan staat er, dat gebeurt matig. En dat is wat de genade ons leert. De genade leert ons namelijk dat we nergens recht op hebben. En het leven dat we hebben, ook dit oude leven, dat hebben we dus uit genade. Als God ogenblikkelijk recht gedaan zou hebben ooit, dan zouden wij er niet eens geweest zijn. En als hij nu recht zou doen puur over onze oude mensen, verder niks, dan zouden we vandaag nog geëxecuteerd worden. Maar dat wij hier zijn, hoe dan ook, dat is uit de genade van God. En omdat we dat niet verdiend hebben, omdat het uit zijn genade is, nou ja, daarom zouden we matig, dus beperkt moeten leven in dit oude leven, wetend dat we daar eigenlijk helemaal niet in thuis horen en geen rechten op kunnen laten gelden, geen eisen kunnen stellen enzovoorts. Geen plichten hebben trouwens ook. In diezelfde mate is dat zo, hè? Ja, matig dus. En dat is rechtvaardig en godzalig. En zo leefde de Heer trouwens zelf ook hier beneden. Nergens recht op laten geldend, maar wel levend uit het woord dat God gesproken had en ziende op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat is het verhaal, ja. En zodoende zocht hij ook inderdaad degenen die verloren waren. En bracht hen terug bij de Heer. En laat ik het nou er toch over hebben. Er zijn natuurlijk mensen die verloren zijn, maar niet teruggebracht willen worden bij de kudde. Niet tot geloof willen komen, zal ik maar zeggen. Waarom niet? Wel eenvoudig genoeg, omdat ze van dit leven wat verwachten. Dat willen ze niet kwijt. Want het is echt zo, als we het eigendom van de Heer worden, als we ons aan hem overgeven, dan verliezen we inderdaad heel wat hier in dit leven hier beneden. We houden genoeg over om van te leven, hoor, daar gaat het niet om. Maar we verliezen wel het een en ander. Nou ja, ik hoor iemand denken, nou, is dat nou een verlies? Nee hoor, dat valt wel mee, maar van de andere kant gezien, vanuit de wereld gezien, is het wel een verlies. En daar gaat het maar om, daar heb ik het nu over. Men laat wat los, men moet wel. Nou, dat is matig. Even mijn beperkter leven hier, maar aan de andere kant iets boven de zon, ofwel in de toekomst, want daar komt het in de praktijk dan toch op neer. Maar inderdaad, er zijn het die ze niet laten verzamelen. Maar goed, ik probeer terug te keren naar deze gelijkenissen. De zaligmakende genade Gods is dus verschenen aan alle mensen. Het werk van het terugverzamelen is dus inderdaad voltooid. Wat er gebeuren moest, is inderdaad gedaan. En inderdaad, we leven in de dagen van het nieuwe verbond, waarin een ieder die wil, inderdaad kan komen tot de Heer. Moeilijker is het niet. En over die tijden spreken deze gelijkenissen natuurlijk uiteindelijk ook. Over dat het verlorene teruggezocht en gevonden zou worden, en men zou daar verblijd over moeten zijn. Maar ik neem de draad op nu in Lucas 15 vers 8, de gelijkenis van de penning. Ik heb vorige keer al gezegd, deze eerste twee gelijkenissen, die van een verloren schaap en een verloren penning, zijn bijna woordelijk hetzelfde. Je kunt ze zo naast elkaar opschrijven. Heb ik ook gedaan, ik heb het hier ook voor me liggen. Kun je precies naast elkaar opschrijven. Het is precies dezelfde structuur, dezelfde opbouw, bijna dezelfde woorden. Alleen het een gaat over 99 schapen en nog één. En de ander gaat over 9 penningen en nog één. Is de penning weggelopen dus. Nou goed, daar staat in vers 8. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezem en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendin en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen gods over één zondaar die zich bekeert. Het probleem is, denk ik, in de eerste plaats de vrouw die genoemd wordt. Wat vrouw? Want kijk, het is hier de vrouw die verloor en ook terugvindt. Terwijl wij geneigd zijn te denken, nu inmiddels, het moet een beeld zijn van de Heer op een of andere wijze. Want hij is degene die verloren heeft en hij is ook degene die inderdaad terugvindt. Het is een beetje vreemd om de Heer voorgesteld te zien in de gedaante van een vrouw. Toch is dat niet zo moeilijk. Want de... Het komt wel meer in de typologie voor dat de Heer Jezus wordt voorgesteld in de gedaante van een vrouw. Dat wil zeggen dat een vrouw een type is van de Heer. We hebben nog een paar richter, hoe heet zoiets? Een richteres? Of is het een richter? Weet ik niet. Hè? Ja, dit soort woorden worden ook niet meer uitgevonden tegenwoordig, want dat mag niet meer. Hè? Maar we hebben vrouwelijke richters, laten we het zo zeggen, in elk geval. En verder kennen we in ieder geval uit de Oud-Testamentische offerdiensten kennen we de vrouwelijke dieren die inderdaad geofferd worden als type van Christus. Nogal veel, overigens. Ja, de bekendste is waarschijnlijk de Rode Vaas. Maar die is natuurlijk ook bekend omdat die uniek was. Hè? Het offer van de Rode Vaas, dat was maar een eenmalig offer. Is daar ook nooit meer gebracht. Het is maar één vaas ooit geweest. Dat was een vrouwelijk dier. Maar in heel wat andere offers, wat meer gangbare offers, kon men, hetzij een mannelijk dier, hetzij een vrouwelijk dier nemen en offeren, naar verschillende voorschriften dan. Maar de Rode Vaas is nu natuurlijk zelfs een eenvoudig voorbeeld, mag ik wel zeggen. Omdat laat ik het maar in één keer zeggen dan. Het vrouwelijke dier is namelijk een uitbeelding van de Heer Jezus als mens. En daarmee ook als de Zoon des Mensen. Het is vrouwelijk, omdat het vrouwelijk een uitbeelding is van de schepping. Ik dacht dat langzamerhand een bekend gegeven was. Het mannelijke is in de eerste plaats een beeld van de schepper. En het vrouwelijke is een beeld van de schepping. Dat is de meest fundamentele betekenis van deze beginselen, deze begrippen. En als de Heer dus inderdaad mens wordt, en verschijnt in de menselijke gedaante, en daarmee ook de zoon des mensen, de zoon van Adam wordt, dan kan hij dus voorgesteld worden als vrouwelijk. Vrouwelijk namelijk ten opzichte van God, want daar gaat het om. En andersom niet, als de zoon des mensen die zal heersen over de volken der aarde, is hij uiteraard de man. Maar in zijn relatie tot God wordt hij voorgesteld als vrouwelijk, namelijk als de dienstknecht van God en dus als onderdanig aan God en dus als vrouwelijk ten opzichte van God. Het offer van de Rode Vaas is trouwens een heel mooi type, omdat die vaas punt 1 al rood was en dat duidt sowieso al op de mens, omdat rood is Adam of Edom, maar dat is hetzelfde, en dat is dus de mens. En de volkomen rode vaas is dus de volkomen mens, waarbij de vaas, de koe, zowel als de var, de stier namelijk, staan voor vruchtbaarheid. En het is dus de vruchtbare mens, dat is uiteraard, zou bijna letterlijk toepassen op Adam, van wie het al voordat hij geschapen werd gezegd werd, dat hij vruchtbaar zou zijn en de aarde zou bevolken enzovoorts. Hè. En dan wordt het prompt al over een mens gesproken die inderdaad vrucht zou voortbrengen. Ik moet er meteen bij zeggen dat ook die uitspraak over Adam rechtstreeks vanuit Genesis zouden moeten toegepast worden op de uiteindelijke Adam, de laatste Adam, op Christus, want daar gaat het dan toch over. Maar die volkomen rode vaas is dan een beeld van de Heer Jezus Christus, die zichzelf volkomen opofferde. En dat is ook inderdaad wat met de vaas gebeurde. Werd bijna volkomen verbrand op het altaar. Dat wil zeggen, hij steeg op tot God. Want alles wat op het altaar komt, sterft niet. Dat is een misverstand, hè? Blijf ik zeggen. Hè? Wat op het altaar komt, is namelijk al gestorven. Zodat het offerdier op het altaar nooit een beeld is van de dood. Dat kan dus niet meer, want dat is daarvoor al geweest. Het is namelijk een beeld van opstanding en hemelvaart. Nou ja, opstanding in het algemeen, En daarmee van een naderen, korban, het offer, van een naderen tot God. En dat is inderdaad wat op het altaar gebeurt. Dat wat hier zijn leven verloren heeft, is kwijtgeraakt, wordt op het altaar gelegd en stijgt dan op vanaf het altaar tot God. Het is dus een beeld van opstanding en eventueel hemelvaart. Nou goed, dat is wat met de rode vaas ook gebeurde. Hij werd verbrand en de as, namelijk wat er van overbleef, werd vermengd met levend water, staat er. Altijd een beeld van het levende woord van God. En dus een nieuw verbond eigenlijk. Maar goed, hij werd vermengd met levend water en nog een paar dingen. Maar, en dat werd gebracht buiten de legerplaats. Ik geloof dat ook nog wat andere resten van het dier ook. Maar in ieder geval, alles wat met die vaas te maken had, werd gebracht buiten de legerplaats. En die legerplaats is dan het kamp van Israël in de woestijn, want daar moest dat dan gebeuren. En de as vermengd met water werd bewaard buiten het kamp, dus eigenlijk in de woestijn. En dan was het voorschrift zo dat als een mens onrein was geworden omdat hij met de dood in aanraking was gekomen, met een dode ziel staat er, met een dood lichaam. Als hij met de dood in aanraking was gekomen, hij was onrein geworden, moest hij aan enige voorschriften voldoen. Maar één daarvan was dan toch in elk geval dat hij moest uitgaan buiten de lege plaats en besprengd moest worden met het water en de as van de jonge vaas. Dat is een prachtig voorbeeld van de positie van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. De Zoon des Mensen nu, die aan de ene kant, dat is één aspect, hè, is opgestegen tot God. Eenmalig. En de hemel is ingegaan als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De Zoon des Mensen, Hebreeën, die uit de mensen genomen werd en gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn. Dus de Zoon des Mensen in de hemel, zeker, dus de mens aan de rechterhand Gods. Maar aan de andere kant wordt het in dezelfde Hebreeënbrief wordt ook gezegd dat hij is buiten de legerplaats. En er staat dan ook in Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Waarom zouden wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats? Wel, om daar door hem gereinigd te worden, om daar besprengd te worden, zal ik maar zeggen, met het levende water en de as, het overblijfsel, hè, dat wat er van over is van de jonge vaas. Dat wil zeggen, om daar ontmoeting te hebben met de Heer Jezus Christus, die weliswaar gestorven is, maar die opgewekt is en zit aan de rechterhand Gods, maar die hij is buiten de legerplaats. In Hebreeën 13 is dat meer letterlijk, zelfs buiten Jeruzalem. Uitdrukking die nogal eens in de Bijbel voorkomt, hoor. Buiten Jeruzalem. Daar was de Heer. Daar werd hij trouwens ook gekruist. Net als dat de rode vaas gebracht werd, buiten de legerplaats. Dus die vaas, dat vrouwelijke dier, de koe dus, want het was een koe, is een beeld van de Heer die koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Zo is het dan toch maar. Nou, en dat geldt voor de andere vrouwelijke typen van de Heer precies zo. Ze duiden op de Heer niet zozeer als de Zoon van God, maar als de Heer, als de Zoon van Adam. Als de mens. De mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En die vindt men dan ook inderdaad buiten de legerplaats. Ook in, juist en vooral in onze bedeling, want daar spreekt het van. Het is een mooi beeld om nu ook in onze dagen te gebruiken bij de prediking van het evangelie aan de Joden. Het is een oproep om te gaan buiten de legerplaats, om daar gereinigd te worden. Dat gebeurt niet in Israël, dat gebeurt buiten Israël. Of niet in het Jodendom, maar buiten het Jodendom. En ook niet in deze tegenwoordige boze eeuw trouwens, maar ook, maar juist en vooral buiten deze boze eeuw, hè? Ja. Dus het heeft nog wel wat meer aspecten. Maar als ik hier dus lees over een vrouw, dan zou ik niet de minste moeite mogen hebben eigenlijk om die vrouw te zien als een type van de Heer zelf. Dat kan trouwens moeilijk anders, want daarna roept ze de vriendinnen en geburinnen, het bennen ineens allemaal vrouwtjes. Hè? Het hele verhaal is vrouwelijk. Het zijn allemaal vrouwen. En als de conclusie gegeven wordt, de toepassing staat er, nou ja, een toepassing, dan staat er, alzo is er blijdschap voor de engelen gods. Heb je ook vrouwelijke engelen gods? Nee, dat is een strikvraag, nou ik erover nadenk, hè. Engelig als die vrouw zijn dan? Nee, dat kan niet, want er staat in de Bijbel dat in de hemel, dat als wij in de hemel zullen zijn, dan is daar geen man of vrouw, want wij zijn de engelen gelijk. Hm? Dus geen vrouw in elk geval. Hè? Nee, we zitten hier nou beteuterd te kijken, broeders. Nou. Nee, ik ken een paar uit. Waarom ik ineens aan bier moet denken, weet ik ook niet. Maar dat zal ik nou maar niet uitleggen. Maar, dat rijmt op hier, ja. Nou goed, waar het om gaat, is dat deze gelijkenis, daar spelen alleen vrouwen een rol in, en daarna staat er, alzo is de blijdschap voor de engelen gods. Die vrouwen dus, die geburen en burinnen, zijn een beeld van de engelen gods, en dat zijn geen vrouwen. Maar wel is het zo dat die engelen vrouwelijk staan tegenover God, die zij dienen. En zo klopt het wel. En dat is typologie uiteraard. Hè? Ja, de engelen God zijn onderdanig aan God. Over die engelen gaat het uiteraard, anders zouden ze niet blij zijn. Hè? Dus die staan, zijn onderdanig aan God en daarmee zijn ze vrouwelijk ten opzichte van God. Daar gaat het om. Maar datzelfde geldt voor de Heer Jezus, die trouwens ook als engel beschreven wordt. De engel. De engel des Heren, de aartsengel of hoe je dat maar hebben wil. Er hoeft geen enkel probleem over te zijn, dus we kunnen dat verder vergeten. Dat wil zeggen, we hoeven daar nou niet meer over te spreken. Wat vrouw hebben de 10 penningen indien ze 1 verliest, ontsteekt niet een kaars enzovoorts. En dan wordt inderdaad het huis schoongemaakt om inderdaad die penning te zoeken. Bij 10 denken wij natuurlijk altijd weer in de eerste plaats aan, aan het woord van God. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd in verband met de 100 natuurlijk. Hè. De 10 is altijd de uitbeelding van het woord van God, het levende woord van God. En als er iets aan ontbreekt, dan is er aan dat woord van God nog iets zoek. Er ontbreekt nog iets aan. Waarna de vraag is of dat bestaat en het antwoord is ja zeker wel. Want ook al hebben wij het complete Oude Testament, er ontbreekt toch iets aan. Ja, dat ligt voor de hand, het nieuwe natuurlijk. Maar ik bedoel het eigenlijk wat anders te zeggen. Het punt is namelijk, ook al hebben wij de hele wet, en bij 10 zou je dan toch wel even aan de wet moeten denken, hè? Ook al hebben wij de hele wet, dan nog ontbreekt er wat aan. Er is namelijk een aspect van het woord van God, wat in het Oude Testament niet werd geopenbaard. Ja, het werd erin verborgen, maar daar gaat het nou juist om, het was zoek. En voor zover men het ooit geweten heeft, was men het kwijt. En in elk geval gold dat voor die fariseeën, over wie die gelijkenissen nou eenmaal in de eerste plaats gaan en tot wie ze gesproken werden. Mochten dan de wet hebben, maar ze waren wat kwijt. In ieder geval de genade, dat lijkt me een duidelijke zaak. En de blijdschap waren ze ook kwijt, terwijl het woord van God wel zeker een woord is van genade en dus van blijdschap. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat we, en ik heb dat dacht ik wel vaker uiteengezet, dat we in het Oude Testament twee verschillende aspecten zouden moeten ontdekken. De ene is de oppervlakkige, de bovenkant zal ik maar zeggen. Nou ja, bovenkant, maar de kant die men zo meteen ziet. Dus de oppervlakkige betekenis van de schrift, namelijk geschiedenissen en dat soort zaken meer. En wellicht ook profetieën enzovoorts, gewoon in klare taal. Daar kan niks mee fout zijn. En wat de wet betreft vinden we daarin allerlei voorschriften waarvan we er net even één bespraken. Maar neem niet weg dat er ook een andere kant is van de wet die ongetwijfeld grotendeels en voor de meeste mensen die de wet hanteerden zoek was. En dat betreft de wijze waarop de wet spreekt over de genade. Dat is het verhaal van, je hebt weliswaar 10, maar het zijn toch 2 x 5. Hè? De 10 over 2 stenen tafelen. Hè? Of het is het verhaal van, die 2 stenen tafelen beschreven aan beide zijden. Niet alleen aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Dat wil zeggen, je moet tussen de regels door kunnen lezen. Dat is ook een ander aspect. Dat is iets wat zoek is. Of het is ook de boekrol die beschreven is van binnen en van buiten. Dat is precies hetzelfde, dus aan de voorkant en aan de achterkant, hè? Boekrol. Beschreven van binnen en van buiten. Je kunt wel één kant lezen, maar er is nog een andere kant aan het verhaal ook. En dat is met de wet ook zo. Je kunt wel zeggen, je moet dan toch die rode vaas enzovoorts. Ja, dat is een mooi verhaal, maar waar is die rode vaas dan nu? En waar was die later? Die as moet een keer opgeraakt zijn en dat water ook, of niet?
Steeds levend water bijgedaan hebben. Je krijgt een homeopathische verdunning.
Ik krijg een homeopathische verdunning. En ik zei, vertel hoe goed het werkt, broeder. Maar goed, dat heb ik ook al eens bedacht. Ja, water bijvullen gaat om de as van die vaas, dat lijkt me een beetje problematisch. Dus het wordt erg homeopathisch dan, inderdaad. Ja. Maar dat moet een keer opgeraakt zijn. Broer, daar kom je niet veel verder mee. En als de voorschriften zijn omtrent het brengen van de offers, ja, hoe doe je dat als er geen brandofferaltaar en geen tabernakel en geen tempel meer is? Ik bedoel, wat moet je ermee? Wat er van overblijft namelijk, is niet de oppervlakkige betekenis, maar de typologische betekenis. De waarheid die juist in deze dingen verborgen is, om zo te zeggen, maar aan de andere kant ook, die in deze dingen wordt geïllustreerd. En daar gaat het in werkelijkheid over. Het is wat zoek. En daar wisten de fariseeën in elk geval absoluut niets van. Dat blijkt wel, dat blijkt uit heel hun doen en laten hun reacties. Of laat ik het dan nog eenvoudiger zeggen. Eigenlijk is het zo dat het hele Oude Testament spreekt over Christus. Maar dat is precies wat ze niet meer wisten. Dat zijn ze kwijtgeraakt. Degene die de voltooiing en vervulling is van het woord Gods. Als je het zo beschouwt. En is de vraag, wie is nou die tiende penning die zoek was? Dat zou in dit verband dus heel goed de Heer zelf geweest kunnen zijn. De Christus, zoals men die vindt in het Oude Testament. Zou heel goed kunnen. Ja, er schieten me nog een paar voorbeelden door het hoofd, maar haal ze nou maar even niet aan. Dat voelt me te ver van het onderwerp af. Maar dat zou heel goed kunnen, ja. Men was in ieder geval een deel van het woord kwijtgeraakt. En dat is één ding, dat zou teruggevonden moeten worden. Maar aan de andere kant, daarmee was men ook een deel van het volk kwijtgeraakt. En een deel van de mensheid zelfs, want zo kun je het dan ook nog zeggen. Want niet alleen een bepaald deel van het woord was zoek, maar ook de toepassing van dat woord dan. Wat men zoekt, wat men kwijt was, was de belofte omtrent een nieuw verbond. En omtrent de verlossing van zondaren, omtrent de terugverzameling van Israël. En redding van de schepping en dat soort dingen meer. Die waren bij de Joden volstrekt onbekend en is in wezen nog zo. Dat moet teruggevonden worden. Het begint met het terugvinden van de Heer zelf in de Oud-Testamentische schriften. En het gaat verder met dat men ook terugvindt de beloften die omtrent het werk van de Heer Jezus Christus gegeven worden. Met betrekking tot een nieuw verbond. De terugverzameling van heel Israël. Niet alleen van de Joden ook hoor. Maar de terugverzameling van ook van de 10 stammen zal ik maar zeggen. En uiteindelijk zelfs de zegeningen die gegeven zouden worden aan alle volkeren. En al die dingen niet op grond van de wet, integendeel, maar op grond van de genade, die nou eenmaal in de wet, of door de wet geïllustreerd wordt, en die in de wet verborgen is. Dat zou men terug moeten vinden. En als men die dingen terugvindt, vindt men ook een deel van de kudde terug. Nee, dat bedoel ik letterlijk. Ik bedoel, dan vindt men ook die 10 stammen terug. Daar hebben we het al uitgebreid genoeg over gehad, dus dat haal ik nou maar zo aan. Ik blijf erbij dat die 10 penningen zelfs niet alleen moeten verwijzen naar het woord van God, maar aan de andere kant ook naar de bijzondere wijze waarop het woord van God vervuld zou worden via 10 stammen van Israël. Want zo is het toch wel. Het blijft natuurlijk toch zo dat het hoogtepunt van de heilshistorie in de geschiedenis, ik heb het niet over de feiten als zodanig, maar over de geschiedenis, hoogtepunt van die heilsgeschiedenis is toch heus onze bedeling, namelijk de roeping van de gemeente. Waarbij verloren zondaren uit genade en uitsluitend uit genade niet alleen behouden worden, maar zelfs een positie krijgen boven de engelen. Het is onvoorstelbaar, ik weet ook niet goed hoe ik dat plechtig genoeg zal uitspreken. Het is onvoorstelbaar, maar niettemin, God doet dat. En dat is het hoogtepunt uit de heilsgeschiedenis uiteraard. Ik zou heus al tevreden geweest zijn met mijn behoud als zodanig. Maar we krijgen veel meer dan dat. Waar we niet om gevraagd hebben, maar God doet het. Uit de rijkdom zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Want dat zijn zo de uitdrukkingen in dat verband in Efeze 4. Dat is het hoogtepunt. Dus als Gods woord ergens in vervuld wordt, dan is het in de eerste plaats in Christus zelf, en hij is de 10. Hij is het woord Gods, dus is hij de 10. Niet 9, 10. En in de tweede plaats in de gemeente. En daarna in Israël en ga zo maar verder. Maar in de tweede plaats inderdaad in de gemeente. Ik kan u dat nou allemaal niet voorhouden, maar ik heb laatst eens een studie gedaan, een onderzoek gedaan naar de betekenis van het getal 10 in de Bijbel, waar het dan zo al voorkomt. Hè. En dan blijkt heus dat waar het ook voorkomt, is er weliswaar verband met het woord Gods, altijd. Maar er is bijna altijd ook, en soms heel duidelijk, een verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Die namelijk inderdaad het woord zouden ontvangen, en door dat woord, zonder te zien, maar uitsluitend op grond van dat woord, behouden zouden worden. En dan praat ik over de gemeente. En ik ga niet elke keer weer uitleggen wat ik precies bedoel. Maar nu er nog even wel. Ik zei, het gaat naar de 10 stammen. En ik heb niet gezegd dat iedereen daaruit tot geloof komt. Maar ik heb wel gezegd ooit, en ik zeg het nu weer, dat daaruit het grootste gedeelte van de gemeente gevormd wordt. En dat bedoel ik maar te zeggen. En het kenmerk van onze bedeling is dat er niks te zien is. Dat er geen wonderen gebeuren. In ieder geval niet wonderen in de vorm van tekenen. En daar gaat het maar om, dat God niets demonstreert. Kortom, wij horen tot degene die zalig verklaard worden, omdat zij geloven zonder te zien. Zalig zijn zij die niet zien, maar nochtans het woord horen. Het kenmerken voor onze bedeling. God heeft zijn volledige woord gegeven. En dat woord werd voltooid met de komst van de Heer Jezus Christus, moet ik eigenlijk zeggen. En meer in concreto, het werd voltooid bij het tot stand komen van het Nieuwe Testament. Maar ik bedoel gewoon Hebreeën 1, hè. God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen, er komen nog meer laatste dagen, dat is een volgende bedeling. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En wij leren uit de Bijbel dat dat het laatste woord Gods is, eigenlijk. Omdat als er later nog meer gesproken gaat worden, dan is dat niet meer blijde boodschap op het evangelie, maar dan is dat dat God spreekt in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij dan de volkeren verschrikken. En dat is het enige wat God nog zeggen kan. Namelijk, hij zal een zwaard uit zijn mond uitgaan en hij zal de tegenstander verslinden. Maar het laatste woord, in de positieve zin van het woord, heeft God gesproken door of in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. Nou, dat woord is compleet. Wij leven in de eerste bedeling waarin dat woord compleet is. En er is ook alleen maar woord, anders niks. We moeten God gewoon op zijn woord geloven. En vandaar die merkwaardige combinatie van die 10 stammen en de gemeente. Het gaat over een 10. 10 staat voor het woord Gods. 10 staat ook voor de 10 stammen van Israël. Maar het moet duidelijk zijn dat onze bedeling inderdaad gekenmerkt wordt door het voltooide woord Gods. Heb ik u dat al eens uitgelegd van die 3 hoge priesters? Het oude verbond, de eerste 3? Nee, echt niet. Als jij het zegt, is het zo, hè? Je hebt 3 hoge priesters. Als je er 1 hebt, Aaron, dan is de hoge priester Aaron een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. De Heer Jezus Christus. Naar de ordening van Melchizedek. Als er dus maar 1 is, hè, als je alleen maar Aaron hebt, is hij een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En aan de andere kant, want dat is een andere, iets wat we niet mogen vergeten even. Hij is natuurlijk aan de andere kant de personificatie van alle hoge priesters van het oude verbond. Dat is hij. Dat is ook in hem. Dat kwam ook uit hem voor trouwens, letterlijk. Hè? Al die oud-testamentische hoge priesters waren nog in Aaron. Als hij tot hoge priester werd aangesteld. Hè? Goed, hij staat dus voor alle hoge priesters van het oude verbond, het gehele oude verbond dus, maar hij is een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Heb je nou 2 hoge priesters naast elkaar, namelijk Aaron en Eleazar, Ik bedoel dus, als ze dus samen zo in de Bijbel voorkomen, of als alleen Eleazar voorkomt, zonder dat Aaron genoemd wordt, dan nog heb je de twee. Want Eleazar is dan de zoon van de hoge priester, staat er meestal bij trouwens hoor. Eleazar, de zoon van de hoge priester. Eleazar was dus degene die Aaron zou opvolgen. Maar als je ze samen hebt, die twee, dan staat Aaron gewoon voor het hoge priesterschap van het oude verbond en verder niks. Want dan is Eleazar als tweede een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En zo verschuift de betekenis. Dat is een heel normaal verschijnsel in de taal. Als je twee begrippen naast elkaar zet, worden die twee begrippen door elkaar beperkt. Als je spreekt over een dag, dan is het 24 uur. Spreek je over dag en nacht, is een dag ineens nog maar 12 uur. Maar dat komt omdat het woord nacht ernaast staat. Dat bedoel ik nou maar. Hè? Heb je alleen Aaron, is een type van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Heb je Aaron en Eleazar, is Aaron alleen maar een type, een voorbeeld, personificatie van het oude verbond. En is Eleazar de hoge priester, een type van de hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Omdat hij de tweede is. De opvolger. Dat mag niet moeilijk zijn. Nou, maar nou als je de drie hebt. Want het verhaal, het gebeurt echt. In de Bijbel ook. Dan wordt ineens niet meer gesproken over Aaron of Eleazar, maar over Pinhas. En dan bedoel ik niet de zoon van Eli, maar ik bedoel de kleinzoon van Aaron en dus de zoon van Eleazar. Dan heb je drie generaties naast elkaar. Wat is het dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Dan is Aaron het oude verbond nog steeds. Dus Eleazar nog steeds het nieuwe verbond. Maar dan alleen in zijn aardse toepassing. Dus in zijn toepassing op Israël. En dat is in wezen nog toekomst, hè. En de volkeren. En Pinhas als de derde uit de reeks is dan een beeld van het hoge priesterschap van Christus in zijn hemelse toepassing. En dan bedoel ik niet dat de hoge priester van het nieuwe verbond een zetel zou hebben op aarde. Dat bedoel ik niet. Hij blijft degene die in de hemel gezeten is. Maar Eleazar staat dan voor de uitwerking van het hoge priesterschap met betrekking tot de volkeren. Israël, de volkeren, de aarde enzovoorts. Maar Pinhas staat dan voor het hoge priesterschap van Christus met betrekking tot de hemelse dingen en dus met betrekking tot de gemeente. En ik kom daar ineens op, omdat Pinhas betekent, het woord van de slang. Vrij vertaald, want het is letterlijk de mond. P, Nagash, hè? Dus de mond van de slang. En wie is dan die slang? Dus die uit, daar gaan we weer, hè, uit Johannes 3 en dus uit nummer 21. Ik heb het onthouden, nummer 21. Ja, de verhoogde slang. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen, verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de gedachte is dan dat die verhoogde Christus, die verhoogde slang dus, dat die verhoogde Christus weliswaar vorst is over de stoffelijke wereld, dat is wat de slang immers voorstelt, hè? Hij is de vorst over de stoffelijke wereld, maar die verhoogde slang is degene die een mond heeft. Nagash, Pinhas, dat wil zeggen de mond van de slang. Het is degene die spreekt. Beter nog, het is degene die het woord is. En in andere zin kun je rustig van Christus zeggen dat hij niet alleen het woord Gods is, hij is ook de mond Gods. Het is in wezen precies hetzelfde, hè? Hij is het instrument waarmee God zijn woord brengt tot de mens. Hij is inderdaad de mond van de slang. Van de slang uit Johannes 3 uiteraard. Hè? En waar het daarbij om gaat is dat wij inderdaad een aansluiting vinden inderdaad bij die woorden van Hebreeën 1. Waar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Verhoogd namelijk in de hemel tot erfgenaam van het heelal. En dat is dus een slang eigenlijk. Hè? Ja, nou daar gaat het om. Het kenmerk van onze bedeling is namelijk dat het woord van God compleet is en heeft er ook niets aan toe te voegen. Al wat God te zeggen had, is gezegd en wij geloven dus niet op wat wij gezien hebben, want we hebben niks gezien. Sommigen verbeelden zich dat. Ja, ik zeg het te snel, dan klinkt het weer zo cru. Maar sommigen menen wat te zien en zeggen, ik heb de Heer dat zien doen. Dat is een misverstand, men heeft de Heer dat niet zien doen. Men heeft wat gezien en wat men ermee doet, moet men maar weten. Maar ons geloof is niet gebaseerd op wat wij zien, er valt niks te zien. Ons geloof is gebaseerd op wat God gesproken heeft. En dat is ook de samenhang met die uitnemende rijkdom van Gods genade. God heeft gesproken, verder doet hij niks. Geen tekenen, geen wonderen, geen zichtbare manifestaties of dat soort dingen meer. Het moet voor ons voldoende zijn. En als het voor ons voldoende is, dan hebben wij inderdaad deel aan de uitnemende rijkdom zijner genade. Niet alleen maar aan de genade. Aan de uitnemende rijkdom zijner genade, als gevolg waarvan wij ook inderdaad een hemelse positie ontvangen. Je moet dus eigenlijk zeggen dat het in onze bedeling wat moeilijk is om tot geloof te komen. Nee, ik bedoel, wij individueel hebben het niet moeilijk, ik tenminste niet. We hebben het hopelijk niet zo moeilijk gevonden, maar in vergelijking met andere bedelingen was het wel moeilijk. Omdat er geen tekenen, wonderen zijn of, wat, of die dingen meer. Het is alleen maar het woord, simpelweg het woord en verder niks. Nou, dat is de sprekende Heer inderdaad aan de rechterhand Gods. Dat woord is tot ons gekomen en daardoor zijn wij behouden geworden. En dat woord wordt voorgesteld in de Bijbel door een 10. Ik heb het al eerder gezegd, geloof ik. 10 keer staat er in Genesis 1. En God zeide. En daarna krijgen we de 10 woorden, de 10 geboden, zeg maar, in Exodus. En daarna, de meeste keren, voor zover ik gezien heb, wordt de 10, vele malen is de 10 helemaal niet te duiden, te verklaren in een opsomming, weet u wel. Dan is vaak helemaal heel weinig mee te beginnen, daar kun je niks mee doen. Maar in de meeste andere gevallen blijkt die 10, als die in de Bijbel voorkomt, rechtstreeks verband houden, inderdaad met de 10 stammen van Israël. En via die 10 stammen, inderdaad met de roeping van de gemeente. Meest voor de hand liggend vind ik altijd de gelijkenis van de 10 ponden. Maar goed, 10 dienstknechten, 10 ponden. Broeder.
De eerste gemeenteleden toch, makkelijker zijn, die hadden toch een. Die zijn toch tekenen met van Paulus, van Petrus.
Ja, dat is zo. De eerste gemeenten die zagen inderdaad tekenen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat, voor zover ik weet, van die gemeenten binnen de kortste keren niet veel overgebleven is. Dat wil zeggen, die gemeenten, die eerste gemeenten, zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Sommige al erg vroeg, met name die van Jeruzalem. De andere wat later, maar er is inderdaad niks van overgebleven. Dat wil zeggen, het is niet normgevend voor de gemeente van vandaag. Dat is één ding. Het andere ding is dat die wonderen en tekenen dan ook waren om de goddelijke zending van de predikers te waarmerken. Want dat is het eigenlijk. Die wonderen waren er niet om het praktisch nut. Maar die wonderen waren er om aan te geven dat degene door wie de wonderen gedaan werden inderdaad door God gezonden waren. En dat is voor in ieder geval voor de Jood een duidelijke zaak geweest. En dat heb ik eens gevraagd aan Nicodemus. Die zei dat ook, hè. Die zei, wij weten dat u een profeet zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En ik kwam vervolgens daardoor door geloof. En later zegt Paulus, de Joden begeren tekenen. Dus zo is het ook. En daardoor wordt niet alleen de goddelijke zending van de wonderdoener, om het zo te zeggen, gewaarmerkt, maar daarmee ook hun prediking. Daarom is ook de apostel Paulus, die meer dan de andere apostel natuurlijk de apostel is van onze bedeling, de man van die de gemeentelijke waarheden bekend maakte, daarom is toch de apostel Paulus betrokken geweest in allerlei wonderen en tekenen. Met name in Efeze, waaraan die brief geschreven werd, waar juist de gemeentelijke waarheden in werden samengevat, toen Paulus in Efeze was. Toen was het eerst met grote aarzeling. Hij zegt, ik ben er nou, maar kom later wel weer een keer. Hij ging meteen weer weg en kwam later terug. Hij brak zijn zendingsreis af enzovoorts. En pas op zijn derde zendingsreis kwam hij weer terug, maar hij had het beloofd. Na zijn belofte kwam hij naar Efeze en toen hij er één keer kwam. Toen bleek het ook dat mensen genezen werden doordat ze zijn zakdoek op de zieke plek leggen en zo, hè. Een zweetdoek. Hè? Dat is Handelingen 19. Dat wil zeggen dat ook de apostel Paulus wonderen gedaan heeft. Ze worden weinig verhaald, moet ik zeggen. Ze worden meestal samengevat, maar het wordt wel gezegd dat het op bijzonder grote schaal gebeurde. Daarbij wordt vastgesteld dat de apostel Paulus door God gezonden was. En daarmee wordt dus meteen vastgesteld dat zijn prediking een goddelijke prediking was. En dat gezegd zijnde, dat vastgesteld zijnde, hoefde niet opnieuw vastgesteld te worden. En daarna gebeurde die wonderen ook niet meer. Paulus is de laatste geweest die dat gedaan heeft. Of door wie zulke wonderen gedaan zijn. Meer hoeft ook niet, want sindsdien hebben we de brieven van Paulus en de boodschap van Paulus. En we weten dat er van God was, dus daarmee uit. Dus kenmerkend voor onze bedeling blijft dat er niks te zien valt. Dat die wonderen inderdaad normaal gesproken niet gebeuren. Al gebeuren er soms dingen die wij niet begrijpen. Maar daarom zijn er nog geen wonderen in de Bijbelse zin van het woord. En daar gaat het eigenlijk om. Wij leven namelijk alleen uit het woord van God. Vandaar dat niet alleen de 5 en de 6, maar ook de 10 een rechtstreeks verband houdt met onze bedeling. Omdat in onze bedeling slechts het woord daar is. Er wordt niks aan toegevoegd. Het is er nou eenmaal, het is compleet. Men gelooft het of men gelooft het niet. Men wordt eruit zalig. Maar het blijkt dat dat woord in de eerste plaats terechtkomt. Inderdaad bij de 10. En dan praten we over de 10 stammen van Israël. En daarover hebben we het weer na de koffie. En zo gaan we alsnog terug naar Lucas 15. Waar ik wat erg lang heb stilgestaan dan bij die 10. De 10 penningen. Het houdt dus in ieder geval verband met het woord van God in het algemeen. Laat ik dat duidelijk stellen. En vervolgens hangt het samen natuurlijk met het voltooide woord van God. Zoals wij dat kennen in onze dagen. Daarom hangt de 10 rechtstreeks samen met de Heer Jezus zelf. Die immers het woord van God is. En aan de andere kant, maar dat is natuurlijk een wat dieper gezochte toepassing. Die 10 hangt ook dan meteen samen met de 10 stammen van Israël. Dat zijn er niet voor niks 10. Dat is inderdaad zo. Omdat daaruit weer primair de gemeente gevormd zou worden, inderdaad in onze bedeling. Nou, het is net alsof ik elke keer sta te verexcuseren, maar ik kan het ook niet helpen, ik heb het ook niet geschreven. Maar het huis wordt gekeerd, staat er. Ze ontsteekt een kaars, een lichtbron in het algemeen. Kaars is niet zo'n ding met zo'n pitje, dat hoeft het niet te zijn. Kaars staat voor een lichtbron in het algemeen, dat kan van alles zijn. Gewoon een lamp dus ook. Maar als een penning verliest, ontsteekt zij een kaars en keert het huis. Dat wil zeggen, alles wordt omgekeerd, er staat met bezemen. Dat zal dan wel. Dat hoeft niet noodzakelijk. De vertalers hebben het erbij gezet. Maar dat komt omdat dat woord keren inderdaad in de Bijbel gewoonlijk in deze betekenis gebruikt wordt. Namelijk keren in de zin van schoonmaken. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde, maar het is het in de Bijbel wel veel. Vandaar dat ze dan maar erbij gezet hebben met bezemen. Men had het ook kunnen vertalen met dat het huis schoongemaakt wordt. Maar de gedachte is dat alles in huis verzet wordt. Niet met een bezem. Alles in huis wordt verzet, overal wordt ondergekeken, alles wordt verschoven, want men is één penning kwijt. En het houdt tegelijkertijd in grote schoonmaak, want daar komt het op neer. Dat hangt er rechtstreeks mee samen. Maar in de Bijbel is het dus ook zo dat de grote schoonmaak samenhangt met een totale herinrichting van het huis. En daarom is het een beeld van de dood en opstanding van Christus. Daar komt het op neer. Het afsluiten van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan krijg je ineens alle dingen een andere plaats. En tegelijkertijd is het schoonmaak.
Het is een plaats.
Ja, zeg het maar, Gennof.
Hebben die penning nog een bepaalde betekenis? Die penning is niet een ontzettend klein beetje waarde. Dat je daar zegt, ik ga een heel huis ervoor een keer alleen om een penningje te zoeken.
Nou, dat kun je ook nog afvragen, hoeveel zo'n penning is. Ik ben er overheen gegaan, niet met opzet. Maar het is aan de andere kant zo dat het helemaal niet duidelijk is hoeveel het is. Het enige wat er ongeveer nog uit opgemaakt kan worden is dat het gaat om een zilverstuk. Een zilveren munt. En daar blijft het dan ook bij. Dus een heel onduidelijk aangelegenheid. En de waarde ervan, nou ja, uit dit verhaal zou je denken dat het inderdaad grote waarde had, maar dat is nog maar zeer de vraag. Wij weten het namelijk niet. Het woord namelijk, drachme is het. Is hier vertaald met penning. Drachme. En zelfs dat woord wordt verschillend geschreven in het Grieks, want men weet niet meer welke G men het zal schrijven. Dus het is een hoogst twijfelachtig woord, bedoel ik maar. Maar het heeft de betekenis van een handvol. Dat wat men grijpen kan. Maar hoeveel dat waard is... Het schijnt zilver geweest te zijn. Maar ook dat is... Zelfs dat kan je betwijfelen, omdat in de meeste talen er geen verschil bestaat tussen zilver en geld. In het Nederlands bestaat er geen verschil tussen goud en geld. Want geld is natuurlijk gewoon gold en dus goud. En de gulden komt daar vandaan, dat is een gouden muntstuk. Inderdaad, meer of niet. Het zal een gouden florijn geweest zijn, vandaar dat wij nog een F schrijven en dan uitspreken, gulden. Dus, of golden, of gulden, hè? Gulden. Maar dat is in Oldebroek. Maar dat weten we. Maar in de meeste vertalen is zilver hetzelfde als wat wij geld noemen. In het Nederlands, in Frans bijvoorbeeld zo, ja. Argent, hè. En in het Nederlands is het goud eigenlijk. Maar dat zijn we ons ook niet bewust. Maar of het dus echt zilver was, staat zelfs nog ter discussie. Maar het zal het wel geweest zijn, vermoedelijk. Maar het woord zelf betekent gewoon een handvol. Meer niet. En als ik er dan wat bij moet vertellen, nou ik toch bezig ben. In hetzelfde Griekse woord drachme komt ook voor in de Septuagint. In de Griekse vertaling dus van het Oude Testament. En wordt daar gebruikt voor de schoven in de droom van Jozef. Dat zegt niks, maar het is wel een leuke combinatie natuurlijk. Omdat als we over die droom van Jozef praten, dan praten we inderdaad over het eerstgeboorterecht van Jozef eigenlijk. En de rest van de familie die voor hem zou buigen. Nou waren er daar 11 die voor hem buigen. En ik probeer me in te houden en dat nou niet uit te leggen. Maar als we praten over het eerstgeboorterecht van Jozef tegenover Juda, aan wie het koningschap gegeven werd... Dan praten we inderdaad over de 10 en de 2 stammen en zo zijn we weer bij het onderwerp terug. Maar een schoof is ook een handvol, dat wat je grijpen kan en bij elkaar kunt bundelen. Dus hoeveel het dan is volstrekt onduidelijk. In diezelfde Septuaginta wordt namelijk hetzelfde woord drachma ook gebruikt als vertaling voor de sikkel. Dat schijnt ook een zilveren geweest te zijn. Maar ook voor de gera. En een gera is heel wat minder dan een sikkel. Ik meen zelfs dat 1000 gera een sikkel is. Ik kan het zo gauw niet ophalen. Maar ik meen dat het zo was dat 1 sikkel 1000 gera was. Maar zowel de gera als de sikkel worden dus vertaald met drachme. Met hetzelfde Griekse woord. En dan weet je dus absoluut niet op geen enkele manier hoeveel het is. En de vertaling met penning is natuurlijk ook een neutraal. Dat is nou een penning. Een penning is hetzelfde als een munt. Waarna de vraag is, wat voor een munt? En dus ook, wat voor een penning? We weten het niet. Maar traditioneel zal het waarschijnlijk zilver geweest zijn. Dat kan heel goed. En zilver in de Bijbel wordt in het algemeen gebruikt in de betekenis van geld. En daarmee is het een beeld van de verlossing. Lossing, verlossing of lossing gebeurt namelijk door het betalen van een prijs. Verlossing in de Bijbel is namelijk niet hetzelfde als vrijmaken, ontbinden of zoiets. Verlossing is in de eerste plaats dat een los prijs betaald wordt. Er moet betaald worden. En iemand die geen geld heeft kan dus niet losser of verlosser zijn. Dat is de gedachte. Vandaar dat zilver in de tabernakel, dat is dan wat bekendere beelden, hè? In de tabernakel wordt zilver erg veel gebruikt als voor de voetstukken bijvoorbeeld, hè? Waarop alles staat. Hè? Alles is gebaseerd op zilver. Dat is de verlossing. Hè? Moet eerst een losprijs betaald worden, dat is het dan. En daarna komt de hele rest pas. Maar meer in de breedte staat het dus inderdaad voor het werk van verlossing. Maar ja, dat gebeurt toch door het woord. Waardoor worden wij vrijgemaakt trouwens? Even neem ik hem iets breder, hè. Waardoor worden wij vrijgemaakt? Wat maakt ons vrij?
De geest.
Dat is een goeie, dat is 2 Korinthe 3, de geest. Ja. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Dus dat klopt. Nee, ik doelde op Johannes 7, meen ik. De waarheid. Indien gij bij discipelen blijft, dan zult gij de waarheid verstaan. Dat wil zeggen, ze kenden hem al, maar ze verstonden hem niet. He, en toen zei hij, ja, wanneer je in mijn woord blijft, en mijn, dan zijt je waarlijk mijn discipelen, dan zult de waarheid verstaan, zodat je maar ziet dat je hem eerst moet kennen, alvorens hem te kunnen verstaan. En dan staat er, en de waarheid zal u vrijmaken. En zeker wanneer men de waarheid verstaat, dan is men vrij. En als je het omdraait, ja, dat is nou jammer dat het nou in me bovenkomt, maar als je het omdraait, betekent dat, dat waar men niet vrij is, daar verstaat men de waarheid niet. Misschien kent men hem wel. Maar men heeft hem nog nooit begrepen en doorzien. En dat is ook het nut van de bestudering van de schriften. Van de Bijbel bedoel ik dus gewoon, hè, men leert niet alleen de waarheid, men leert ook de waarheid verstaan. En pas als men hem verstaat, wordt men daardoor vrij. Nou, gaan we weer verder. 10 penningen waren het. Een beeld van het woord, een beeld van hoe verlossing tot stand komt, en een verwijzing naar 10 stammen van Israël. En die, er is er één van zoek, in elk geval een deel. En wat er dan gezegd wordt, is dat het huis gekeerd wordt. Wel, het huis in het algemeen is Israël, dan wel het hele oude verbond, of nog breder, de hele oude schepping. En als het huis dus gekeerd wordt, komen alle voorwerpen, alle dingen op een andere plek te staan. Een totale herinrichting en heroriëntatie. En met name voor de fariseeën levend onder de wet en onder het oude verbond. Maar het is de enige manier om die penning terug te vinden. En in gewoon Nederlands betekent het dat er komt geen nieuw verbond voordat het oude voltooid of vervuld of vernietigd of ontbonden is. Allemaal Bijbelse uitdrukkingen trouwens hoor. Oude moet voorbij, pas dan komt het nieuwe. En de penning vindt men dus pas nadat het huis gekeerd en daarmee dus ook gereinigd is. Die uitdrukking, met bezemen keren, dat komen we nog wel vaker tegen. Namelijk in Matteüs 12, daar wordt het ook gebruikt, hetzelfde beeld van een huis wat gereinigd wordt. En het wordt daar ook toegepast op Israël. Matteüs 12 namelijk, net voordat die gelijkenissen van Matteüs 13 beginnen, weet je wel. De eerste gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Er staat er in Matteüs 12, vers 43. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. En de betekenis staat erachter. Dat is makkelijk. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Dat is datzelfde boze geslacht als uit vers 39. Waar staat, hij antwoordde en zeide hen, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. En wie dat weer is, staat in vers 38. Namelijk, toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende, meester, wij willen van u een teken zien. En dan zegt hij, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Dat zijn dus de fariseeën en schriftgeleerden, smal genomen, en iets breder, dus het judaïstische jodendom. Het Joodse volk dus. Nou, van hen staat dat een onreine geest van hen, van die mens, want Israël wordt met een mens vergeleken in vers 43, zou uitgaan. En die geest komt na verloop van tijd terug. Je moet er natuurlijk wel bij zeggen, want dat weten wij niet, hè, maar dat de gebruikelijke methode is, hè, van die geesten. Hè. Soms worden geesten inderdaad uitgedreven, maar die komen gewoon daarna weer terug. Nee, bedoel ik het een keer echt absoluut helemaal letterlijk, voor zover je letterlijk over een geest spreekt. Hè. Dat is inderdaad zo. Die worden wel eens uitgedreven, maar dan geef je niet, komen later weer terug. Ze zijn net mensen, denk ik wel eens. Die kun je ook de deur uitzetten en komen later gewoon weer terug. Dan neem je soms ook 7 anderen. Ja, het is een raar verhaal. Ja, zo bedoel ik het ook weer niet. Maar dat gebeurt nu eenmaal, dat gebeurt met geest ook. En dat bekende, voor hun bekende gedrag, wordt hier toegepast niet alleen op één mens, maar op het hele volk. Namelijk, de geest zal uit dat volk uitgedreven worden. Er staat alleen niet bij hoe. Er staat niet bij. Maar die geest zal van die mens en dus van Israël uitgedreven worden. Maar die keert daarna terug. En dan blijkt dat terwijl hij even weg geweest is dus, het huis mooi schoongemaakt is. Dus het is weer keurig. Ja, het is ook sarcastisch bedoeld natuurlijk, hè. Dat hele schriftgedeelte. Aan het adres van Israël. Is een beetje lachwekkend. Maar inderdaad, hij zegt over die geest. Die zal zeggen, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. Ik ga gewoon weer terug. En dan vindt hij het ledig. Hij kan er zo weer in. En bovendien is schoongemaakt en versierd. En dan staat er, hij komt niet alleen maar met 7 anderen. En u weet, meer kan dan niet, hè? Dat is het dan eigenlijk, hè? Zodat uiteindelijk sprake is van een volkomen bezetenheid. En het laatste van die mensen is erger dan het eerste. Die mens is een beeld van Israël, die geacht wordt bezeten te zijn, het volk als zodanig bezeten te zijn door een boze geest, wanneer men leeft onder de judaïstische wet. In die dagen, als dan die reiniging plaatsvindt uit vers 43, die geest dus van die mens uitgaat, dan is dat omdat het oude verbond beëindigd wordt. En dus niet alleen een einde komt aan de Mozaïsche wet als zodanig, maar dus ook aan de judaïstische die ervan afgeleid is, laat ik het zo zeggen dan. Komt een eind aan het oude verbond. Maar als men daarna dat huis niet openstelt, of als daarna het huis niet opengesteld wordt voor de geest van het nieuwe verbond, de Heilige Geest dus gewoon, of zeg maar gewoon Christus, dan blijft het huis leeg en dan wordt het daarna toch weer bezeten. Bezet bedoelde ik dus, hè. En dat is ook inderdaad wat met dat volk gebeurd is. En het laatste is erger dan het eerste. In het verleden waren er nog mensen die inderdaad wachten op de komst van de Messias. En nu leeft men in die kring, in de stellige overtuiging dat Jezus niet de Messias was. En dat is erger dan het eerste. Misschien heeft men op verkeerde wijze vroeger onder de wet of een wet geleefd, maar men verwachtte dan toch in ieder geval de komst van de Messias. En dat is nu niet eens meer mogelijk. Het is erger dan het eerste. En dat is de situatie van orthodoxe Jodendom. Dat is nou eenmaal zo. Ja, niet alleen van hun, maar daar gaat het hier nou eenmaal over, hè?
Ik heb gelezen dat emigranten, die bekennen dat ze de Heer Jezus lief hebben,
ja.
Die mogen die krijgen
geen toestemming om te emigreren. Nee. Kijk, het blijft natuurlijk zo dat het begrip Jood een zeer omstreden zaak is. Afgezien van dat het een racistische aangelegenheid is, maar dat is bij mij nog steeds geen vies woord. Want het verschil tussen rassen bestaat nog één keer, daar kan ik ook niks aan doen. Maar het is een beetje moeilijk uit te maken wie Jood is en wie niet. En het enige wat eventueel wel bewezen kan worden, eventueel, is niet iemands afstamming, want de stambomen zijn er toch niet, maar wel iemands religie. En als iemand dus zegt te geloven dat Jezus de Messias is, dan kan men dus vanuit die kring zeggen, dan is hij geen Jood. En als hij geen Jood is, dan krijgt hij niet zomaar een vestigingsvergunning als immigrant in de Joodse staat. Zo zit het ook, ja. Aan de andere kant is het er ook verboden om evangelisatie te bedrijven. In de Joodse staat. Net zo goed. Er is geen ruimte voor Jezus. Niet zolang hij beschouwd wordt als de Messias in elk geval. En velen laten zich een rat voor de ogen draaien. Die zeggen, nee, maar ze horen toch, ze praten wel over Jezus enzovoorts. Ja, kunst. Maar ze geloven niet dat hij de Messias is. Het is een kwestie van onderhandelen met de christelijke volkeren en dat soort dingen meer. Kun je af en toe eens over Jezus praten, krijg je nog eens geld en goederen en dat soort dingen meer. Ja, dat kan toch geen kwaad, hè? Is toch dood. Nee, zo gaat dat. En het was misschien wel een goed mens, maar zeg niet dat hij de Messias was of is. Daar zit inderdaad het probleem. En als men zegt dat Jezus de Messias is, is men geen Jood. Naar Joodse begrippen. En zo werkt dat, hè? Nou goed, hoe dan ook. Wat hier beschreven wordt is dat huis. Want het is een huis natuurlijk. Hè? Een huis, namelijk Israël. Wat inderdaad bevrijd was. Maar waar inderdaad andere geesten zelfs nog komen te wonen. Het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Dat dus het huis en het reinigen van het huis iets te maken heeft met het einde van het oude verbond. Het aanbreken van het nieuwe lijkt me dan ook wel duidelijk genoeg. We vinden trouwens dat begrip keren, of vegen met een bezemkeren, of hoe het heet mag, alleen maar hier in Lucas 15 en in Lucas 11... en in Matthäus 12 zijn we drie schriftplaatsen. Het gaat steeds over hetzelfde. Want Lucas 11, vers 25, vinden we hem ook. En dat is precies dezelfde gedachte als die van Matthäus 12. Alleen, op een heel andere manier naar voren gebracht. Maar er staat hetzelfde vanaf vers 24 van Lucas 11. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorpplaatsen zoekend rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En dorpplaats is gewoon de dood, hoor. En eigenlijk gewoon het dodenrijk. Want die geesten hebben met een dode wereld te maken. Ik ga er maar weer niet verder op in. Maar hij zegt, ik zal wederkeren in mijn huis daar ik uitgevaren ben. En dan vers 25 en komende vindt hij het gekeerd met bezem. Gekeerd en versierd. En dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alleen hier staat niet bij dat het gaat om het volk Israël. Maar waar mijn oog nou wel op valt is op vers 28. Maar hij zeide, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hè? Daar hebben we het al over gehad. Hè? Alleen het horen van het woord en dat bewaren ofwel gewoon geloven. Goed, als ik dan terugga naar Lucas 15, blijkt dat het huis gewoon Israël is. Israël is het een en ander kwijtgeraakt. Namelijk een deel van de tien, een deel van het woord van God. En het wordt teruggevonden. Maar alleen als het huis eerst gekeerd wordt. Dat wil zeggen, het wordt teruggevonden onder het nieuwe verbond. En dat komt natuurlijk omdat dat deel van het Oude Testament, wat over het nieuwe verbond spreekt, natuurlijk eigenlijk gewoon nieuw testamentisch is. Daar komt het op neer. Ik heb het altijd in beelden in mijn hoofd. Ik denk dan altijd aan die blindgeborene, weet u wel, die een ontmoeting had met de Heer Jezus, die wat uit zijn mond, speeksel uit zijn mond, vermengde met stof van de aardbodem, een beeld van de Heer zelf, die het woord Gods is, die uit de mond Gods voortkwam, uitgebeeld in het mondwater, speeksel, die het woord Gods is, water, uit de mond van God zelf, maar die deel krijgt aan de stof van de aardbodem, die dus mens wordt, dan heb je dan dat slijk. Dat komt in aanraking met de ogen van die blind geboren en dan gebeurt er niks. Nee, zoals mensen in aanraking komen met Jezus van Nazareth, ook in de dagen van de evangelisten, zal ik maar zeggen, er gebeurt niks. Ze kunnen er niks mee. Maar die blindgeborene kreeg de opdracht, ga heen naar het badwater Siloam en was je daar. Die toren was al omgevallen, dus daar kon geen kwaad meer. Nou ja, goed, dat haal ik er weer bij allemaal. Maar in ieder geval naar het badwater Siloam, een beeld van de gezamenlijke oud-testamentische geschriften, de hele Tenach. Het woord Gods, voor zover het bestond. Het samengestroomde water is dat, hè? Siloam. Dat betekent het, dat het samengestroomd is. Dat is het water, van, namelijk het woord van God, dat samengestroomd is. En als hij zich daarin was, dan gaan zijn ogen ineens open. En dan krijg je ineens oog voor andere dingen. In ieder geval de waarheden van het nieuwe verbond. En dan duurt het even, maar daarna openbaart hij zich aan hem, verschijnt aan hem in de tempel. Ja, waar anders, hè? Zo gaat dat. En zo is het met de oud-testamentische schriften. Wat Paulus erover schrijft in 2 Korinthe 3 is dat tot vandaag een bedekking op hun aangezicht ligt, de ogen zijn blind, enzovoorts. Maar als men een ontmoeting heeft met de Heer en bereid is in hem te geloven, dan vindt men ineens het verloren deel uit het Oude Testament ook terug. En achteraf zal blijken dat het Oude Testament in hoge mate het Nieuwe Testament is. Omdat het namelijk over het nieuwe verbond spreekt. En daar in de eerste plaats de aankondiging van is en in de tweede plaats de illustratie van is. Nou, zo gaat het. En ik denk dat wij diezelfde ervaring ook wel hebben of gehad hebben, of misschien anders nog zullen hebben. Het Oude Testament lijkt een dood boek, wat moet je er eigenlijk mee? Maar als je de Heer en de nieuwtestamentische waarheid leert kennen, dan vind je hem ineens terug in het Oude Testament. En dan wordt het verbazend interessant. En dan zeg ik het nog heel bescheiden. Want ik vind het persoonlijk fantastisch mooi, laat ik het zo zeggen. Hè? Eindelijk te begrijpen waarom die geschiedenissen er staan en waarom ze zo waren. En waarom het zo verteld wordt en niet anders. Omdat het namelijk nieuwtestamentische waarheid bevat. Nou, daar gaat het om. En die tien, dat laatste deel, dat ene deel van het woord, wordt dus inderdaad teruggevonden. En als het gebeurt, staat er, dan is er meteen blijdschap. Zo is het natuurlijk ook, maar ik moet er meteen bij zeggen dat bij die tien, of die tiende penning, het niet alleen gaat om een deel van het woord van God, maar het gaat ook inderdaad om dat men dat woord vindt. Hè? Voor teruggevonden, dat wil zeggen, men vindt de oud-testamentische beloften terug. Men vindt de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob terug. En men vindt ook de beloften dus terug, omtrent de komst van de Messias die zijn verlossing zal brengen enzovoorts. En het terugvinden van die penning is aan de ene kant natuurlijk gewoon een beeld van het terugvinden van het volledige woord van God. Iets wat in het Oude Testament in de geschiedenis al eens voorkwam. Dat men het woord kwijt was. En het terugvond, toen men het huis met bezem bekeerde, naar de tempel. Ja, zeker, precies. Hè? Dus het gaat wel degelijk om het terugvinden van het woord van God. Maar waar het gebeurt, daar komen mensen tot geloof. Niet alleen het woord wordt teruggevonden, maar ook die zondaar wordt op hetzelfde moment door God teruggevonden en bij hem gebracht. En die twee dingen die kun je niet van elkaar scheiden, dat gaat gelijk op. Daar waar het woord werkt en compleet is en actief is, daar wordt ook de zondaar gerechtvaardigd en met God verzoend. En dan is er dus blijdschap. En zo heeft het dus een wat dubbele toepassing eigenlijk. Aan de ene kant op het woord, aan de andere kant op degene die in het woord gelooft. En die dat woord in zich heeft. En ik denk dat de verwijzing, dat de tien inderdaad aan de andere kant de verwijzing is naar de tien stammen, want zij zijn inderdaad degene die dat woord terugvinden. En dat dat zo is, dat blijkt uit deze laatste gelijkenis. Hè? Ik hoef er eigenlijk haast niks meer van te zeggen. Nou, ik doe dat volgende keer nog wel. Maar ik hoef er haast niks meer van te zeggen, omdat als je één keer weet wat het voorstelt, vult het zo in. Dan kun je het zo lezen en dan zeg je, oh ja.